Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds zijn partij de verkiezingen won, doet Geert Wilders zijn uiterste best gematigd over te komen. Maar wie zijn programma leest, ziet dat veel van zijn plannen lijnrecht ingaan tegen de rechtsstaat en internationale verdragen. Juridisch redacteur Volker Jensma vraagt zich af: hoe haalbaar is het Nederland van Geert Wilders?
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat Geert Wilders de grootste werd, had hij één duidelijke boodschap.
Als ik mijn partij groot word en ik zou de eer hebben om premier van Nederland te worden, dan ben ik dat voor alle Nederlanders. Laat dat zonneklaar zijn voor iedereen. Wat je gelooft, wat je achtergrond, wat dat ook is.
Hij leek gematigd in zijn toon. Hij had het erover dat de partij over zijn schaduw heen moest stappen. En niet alleen zijn eigen partij, maar eigenlijk alle partijen. Maar als je een schets maakt van zijn werk in de afgelopen 20 jaar, dan zie je toch dat we te maken hebben met een radicaal rechtse politicus. Iemand die de Kamer herhaaldelijk een nep-parlement heeft genoemd.
Deze Kamer, dit nep-parlement. Want dat is het. Een nep-parlement.
Die journalisten als tuig van de regel aanduidt.
En wat dat voor mij betekent, dat ik u daar nooit over heb gehoord. Dus u krijgt een keer een koekje van eigen deeg en leer er maar mee leven.
En rechters wegzet als slappe D66-aanhangers. En die bovendien voorstander is van tribunalen voor zijn politieke tegenstanders.
Rutte, Kaag, Klaver en die hele bende. De hele bende verdient geen steun, maar politiek verzet.
En dan hebben we het nog niet eens over de verdere discriminerende, beledigende, antidemocratische en racistische uitspraken.
Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?
Minder!
Dan gaan we dat regelen.
En als je zijn partijprogramma erbij pakt, dan zie je dat het gewoon vol staat met ideeën die kunnen zorgen voor hele grote problemen, zowel met de rechtsstaat als met verdragen. En ga je dat echt inhoudelijk wegen en toetsen, dan moet je toch constateren dat het uitvoeren van dit programma heel ingewikkeld gaat worden, of misschien zelfs onmogelijk.
Ja, Volkert, jij hebt het partijprogramma van de PVV van Geert Wilders voor ons meegenomen.
Ja.
Je hebt het ook voor je liggen hier. Het is, dikker dan de vorige keer, zullen we maar zeggen. Kan jij ons eens meenemen, wat staat daar nou in?
Nou ja, voordat je dat doet, moet je eigenlijk realiseren dat Wilders voor alles een populist is. En dat wil zeggen dat hij alles ophangt aan dezelfde tegenstelling tussen het volk aan de ene kant en de elite aan de andere kant. Dat beheerst alles. Zijn denken, zijn uitspraken, zijn retoriek, de ideeën, zijn programma. Het programma begint bijvoorbeeld met de zin: onze democratie werkt niet. Steeds weer krijgt dezelfde groep mensen zijn zin. Hoogopgeleid Nederland. Daar spreekt een enorme weerzin uit. En bij populisme moet je je ook steeds realiseren dat het daar helemaal niet draait om uitvoerbaarheid. En verder heeft hij zich over de uitvoerbaarheid van zijn programma ook nooit zorgen hoeven maken. Want op één korte periode na heeft hij eigenlijk nooit echt aan de regering deelgenomen.
Als het nou niet gericht is op uitvoerbaarheid, waar is het dan wel op gericht?
Ja, het hele programma van Wilders gaat eigenlijk over een emotie, een gevoel. En dat is ook de ondertitel van zijn programma: Nederlanders weer op één. Dus dat idee dat het electoraat van Wilders zou hebben, dat ze achtergesteld zijn, dat het geld altijd naar anderen gaat, dat de woningen naar anderen gaan, dat de problemen in de zorg vooral door anderen worden veroorzaakt. Dat sentiment, dat geeft hij helemaal, dat personifieert hij. Dat vind je ook terug in de structuur van zijn partij. Het is een eenmansbeweging. Het is weliswaar een vereniging, maar er mag maar één persoon lid van zijn. Dat is natuurlijk Geert Wilders zelf. Het leidt er ook toe dat zo'n hele fractie eigenlijk met handen en voeten gebonden is aan de instructies van Wilders. Als je zelf als kiezer invloed zou willen op de PVV, ja, dan heb je twee keuzes. Je mag er geld aan geven, je mag donateur worden. En je mag vrijwilliger worden, dus je mag quasi in dienst komen van de PVV. En dan heb je het eigenlijk gehad. Dus het is een partij zonder tegenspraak intern, zonder interne democratische controle, zonder input van buitenaf. Het zijn allemaal de wensen en de ideeën van de oprichter. Maar goed, dat programma dat we nu hebben, dat is dus wel het fundament voor een kennelijk komend coalitieakkoord.
Ja, want laten we er eens even induiken, Volkert. Wat wil Wilders? Wat is zijn eerste prioriteit?
Dat is met stip op één asiel. Dat is volgens mij ook zijn meest favoriete onderwerp. Dan heeft hij over een asielstop. En dan is meteen de vraag, wat is dat? Wat betekent dat? Betekent dat dat hij asiel afschaft als zodanig? Dus dat je in Nederland geen asiel meer kunt krijgen? Dus helemaal niemand meer? Of betekent het alleen maar dat je hier geen asiel meer kunt aanvragen? Dan is het geen asielstop, maar dan is het een asielaanvraagstop. En dan laat je dus het fenomeen asiel krijgen, dat laat je dan in stand. Het afschaffen van asiel zelf is bestuurlijk en politiek, zou ik zeggen, de nucleaire optie. Dan doe je echt iets wat geen enkel Westersland ooit gedaan heeft. En dat ook echt een breuk zou zijn met de humanitaire traditie. Dat je bij oorlog en honger en rampen in staat bent om burgers uit omringende landen op te vangen. Dat je dat wil doen. Als je dat zou willen afschaffen, en daar zou Wilders dus uitsluitsel over moeten geven, ja, dan stap je eigenlijk uit de groep van democratische rechtsstaten. Dan moet er een VN-verdrag uit 1951 worden opgezegd. En dan ben je er niet. Deskundigen zeggen dan ook dat je verplicht bent om asiel te verlenen op basis van Europese verdragen. Denk bijvoorbeeld aan het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa. En dat zou je dan moeten opzeggen, of je zou dat opzettelijk moeten gaan overtreden, waarmee je het als het ware voor Nederland buiten werking stelt.
En de asielparagraaf van de PVV, daarmee loop je eigenlijk al heel snel dus tegen een aantal rechtsstatelijke kaders aan, hè, zoals jij uitlegde. Ben je nou ook nog andere standpunten tegengekomen in dat programma van de PVV waar je zo'nzelfde redenering op kunt loslaten?
Als je het in grote lijnen Wilders en zijn programma op de weegschaal legt, dan is eigenlijk het belangrijkste artikel in de grondwet waarmee hij steeds in problemen komt, artikel 1. Dat iedereen in Nederland gelijk is. Wilders doet toch bij herhaling discriminerende voorstellen. Voorstellen voor maatregelen die maar voor één bevolkingsgroep consequenties moeten hebben.
De PVV wil een verbod op het dragen van hoofddoekjes bij verenigingen en instellingen die subsidie krijgen van de gemeente.
Een kopvoddentax zou ik het willen noemen.
Geert Wilders die kwam gisteravond met een A4'tje met erop zijn partijprogramma. Belangrijkste punten: alle moslimscholen, alle asielzoekerscentra, ze gaan dicht.
Meer veiligheid, minder criminaliteit, minder immigratie en minder islam is waarvoor Nederland voor kiest.
Maar al in de verkiezingscampagne werd het Wilders duidelijk dat hij deze keer toch wel dicht in de buurt van de macht zou komen en dat hij een serieuze deelnemer aan coalitiebesprekingen zou kunnen worden. En de geoefende politicus die hij is, realiseerde zich meteen dat hij dan toch wel een aantal mildere standpunten zou moeten gaan innemen.
Ik heb over die standpunten van de PVV gezegd wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen, namelijk tijdelijk in de ijskast zetten. Dus die grondwet is geen probleem.
Ik snap heel goed dat partijen, en dat onderschrijf ik ook nu, dat zij niet in een regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dus dat gaan we ook niet doen.
Islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode.
Ja, dat is heel duidelijk.
Dus dat leidde tot de, hoe zal ik het zeggen, het nieuwe journalistieke cliché van de mildere Wilders.
Oké, dus de grondwet hoeven we niet voor te vrezen, als nee. We Wilders in dit verband mogen geloven. Wat blijft er dan over van zijn programma? Wat zijn andere voorstellen die lastig kunnen liggen, laat ik het zo formuleren?
ja, rechtsstatelijk dubieus of rechtsstatelijk niet in de haak of zo onduidelijk, maar toch zo verontrustend dat je je af moet vragen wat staat hier nou eigenlijk. Daarvan kan ik er wel een paar noemen. Hij heeft het in zijn programma bijvoorbeeld over het denaturaliseren van mensen. Dat betekent het afpakken van je paspoort. Om mensen dan eventueel ook het land uit te zetten, wat zonder paspoort nog een heel gedoe is. Ja, dat is rechtsstatelijk zeer omstreden. Algemeen internationaal aanvaard is dat je dat zo min mogelijk moet doen. Omdat je dan voor grote humanitaire problemen zorgt en andere landen met problemen opschadelt. Als je in zijn veiligheidsparagraaf kijkt, dan zie je hem minimumstraffen verhogen. En wel zodanig dat de vrijheid van de rechter daarbij in het geding komt. Verder interessant is dat hij in Nederland grensbewaking wil. Er zouden duizenden marechaussées weer aan de grens gestationeerd moeten worden. Maar ja, we hebben in Europa afgesproken dat we een vrij verkeer van personen, goederen en diensten hebben. Geldt hetzelfde voor het verplichten van een tewerkstellingsvergunning voor arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Dus je vraagt aan de staat, mag ik hier werken? En zo ja, voor hoe lang? Of je meldt je aan en je zegt, ik heb die werkgever en dan mag ik zo lang werken. Vindt u dat ook goed? En dan heeft dus de overheid de gelegenheid om te zeggen van, nou ja, nee, sorry, maar wij willen dat er in die sector alleen maar mensen met de Nederlandse nationaliteit werken. Hij ziet dat als een manier om de arbeidsmarkt te sturen en gesloten te houden voor buitenlandse werknemers. Nou, dan hebben we zijn idee om het jeugdstrafrecht te beperken. Hij zou vanaf 14 jaar alle verdachten volgens het volwassenenstrafrecht willen berechten. Nou, dat is rechtstreeks in strijd met het verdrag in zaken de rechten van het kind. Nou, zo zijn er nogal een aantal dingen die onmiddellijk leiden tot of een verdragswijziging of waarin hij probeert om rechtelijke uitspraken terug te draaien. En die allemaal juridisch en bestuurlijk vooral ook problematisch zijn.
Ja, hij botst in volle vaart tegen de rechtsstaat as we know it. Hè, zoals we die in de afgelopen decennia hebben opgebouwd. Tegelijkertijd, de rechtsstaat is natuurlijk niet iets statisch. Politieke partijen, regeringen kunnen dingen veranderen aan de rechtsstaat. Ik bedoel, we zijn ook ooit in de euro gestapt. Hoe zie jij dat?
Ja, dat kan. De rechter volgt de wetgever. De wetgever die mag zeggen hoe hij het wil hebben. En als de wetgever tot andere inzichten komt over mensenrechten of over de leeftijd waarop het volwassenenstrafrecht moet gaan gelden, dan kan dat. Er is alleen wel een probleem. En dat is, die rechtsstaat staat ook ergens voor. Daar zit een humanitaire gedachte achter over wat voor staat, wat voor samenleving je wil zijn, hoe je met elkaar wil omgaan, welke rechten er eigenlijk niet aantastbaar zouden moeten zijn en in welke mate je beschermd zou moeten worden tegen de staat zelf. En daar kan je dus op onderdelen kan je er best wel eens wat aan veranderen. Er is ook ruimte voor nieuwe inzichten. En het is ook niet zo dat vrij verkeer van goederen, mensen en diensten, dat een grondrecht is of zo. Maar als je dus in zo breed aan zoveel dingen tegelijk gaat sleutelen, dan roep je dus wel vragen op over de identiteit van je samenleving. En ook de plaats die je als Koninkrijk der Nederlanden wil innemen in de wereld. Hè. Hoor je nog bij de westerse waarden? Hoor je nog bij de Verenigde Naties? Sta je nog voor al die dingen waar we de afgelopen decennia zo mee bezig zijn geweest? En waar de Tweede Wereldoorlog ook wel bij wordt gehaald. Hè. Dat is de vrijheid. Dat zijn de mensenrechten die we hebben bevochten en waar we ook trots op zijn.
En krijg jij nou het idee dat Wilders, jij noemde net een aantal punten uit dat partijprogramma, dat hij nagedacht heeft over die uiterste consequentie van alles wat hij daar heeft opgeschreven? Ik bedoel, heeft hij gekeken naar uitvoerbaarheid en naar die botsing met die rechtsstaat?
Ja, dat is moeilijk na te gaan, want wie kijkt er in het hoofd van Wilders? Als je dat hele programma bekijkt, dan is dat eigenlijk meer fictie dan werkelijkheid. Er staat van alles in. Er is onderling ook wat de financierbaarheid betreft, is het allemaal zeer oppervlakkig. En een aantal voorstellen die hij doet, dat kan alleen maar als je met Nederland uit de Europese Unie gaat. En dan kom je dus, dan trek je echt een blik met wurmen open. Dat is echt onwaarschijnlijk. Kijk, we zijn natuurlijk een soeverein land. En we kunnen zelf ook democratisch beslissen of we daaruit willen stappen. Hè, dat hele weefsel van afspraken en regels. Maar dat is bestuurlijk en politiek buitengewoon complex. Nederland ontleent zijn welvaart aan zijn ligging, aan zijn open grenzen en ook aan zijn open markten. Alles hangt hier samen. En als je nou zegt, de migratie moet verminderen, dat is ook meer dan alleen maar asiel. Het gaat ook over arbeid, het gaat ook over kennis, het gaat ook over handel. En als je dat hele weefsel van verdragen en afspraken en wetgeving opzegt, ja, dan desintegreert er echt heel veel.
Ja, maar we hebben één land gehad, nog niet zo heel lang geleden, wat het gedaan heeft. Ja. Groot-Brittannië is uit de Europese Unie gestapt, dus het kan wel.
Het kan wel. Nou, dat is dus vermoedelijk ook waar Wilders zich aan vasthoudt en wat hem ook geïnspireerd heeft. Tegelijkertijd kan je ook zien wat er dan gebeurt. Illegale migratie naar Engeland, naar het Verenigd Koninkrijk, is bepaald niet opgelost. En dat was wel de illusie die men had. Arbeidstekorten in dat land zijn bepaald niet opgelost. Handelsproblemen of handelsstromen zijn echt niet makkelijker geworden met de rest van de wereld. De Brexit is, ik zou zeggen, niet een inspirerend voorbeeld. En het kan enorm aantrekkelijk klinken allemaal, maar het is gewoon niet zo simpel.
Ja, als je dit allemaal zo op een rijtje zet, dan blijft er niet veel over van het Nederland zoals we dat nu kennen. Hè? Als al zijn voorstellen, als we die letterlijk nemen en in zouden voeren.
Ja.
Tegelijkertijd, 2,5 miljoen mensen hebben gestemd op de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Zijn dat nou allemaal mensen die denken dat ook gaat werken, al die plannen van hem?
Nee, dat denk ik niet. Vooral ook omdat volgens mij de Nederlandse kiezer gewend is dat partijprogramma's nooit 100% uitgevoerd worden. Dus men is gewend dat je dat met een korreltje zout moet nemen. Voor alle partijen. Als je alle programma's gaat lezen, dan vind je op veel meer onderdelen onhaalbare of illusore punten die eigenlijk meer te maken hebben met dromenland dan met de harde politieke werkelijkheid. En dat geldt ook voor Wilders. Dus in een compromissenland waar coalities worden gesloten, neemt de kiezer best veel ruimte om radicaal te zijn. En om stevige signalen te geven. En dat hebben we ook de afgelopen decennia gezien. Fortuin, BAM, veroorzaakte een revolutie. Forum, hoppatee, kwam de Kamer in met zeer radicale voorstellen. De boer-burgerbeweging, dat is een vuurpijl, ik zou maar zeggen, alweer geweest. Maar die had nog veel groter kunnen worden. En we hebben nu toch maar liefst 20 zetels voor een volkomen onbeproefde, totaal nieuwe politieke partij. Namelijk Nieuw Sociaal Contract. Dus je proeft in het electoraat een enorme behoefte om te laten merken dat er iets moet gebeuren. Denk aan zorg, denk aan woningtekort, denk aan migratie. En degene die op het juiste moment langskomt en met de juiste vlag zwaait, die krijgt de meute mee. Dat is ook wel een beetje wat er op dit moment aan de hand is.
Ja. En Nederland is een coalitieland. Dus Wilders, voor zolang die geen 76 zetels heeft, zal andere partijen moeten vinden om met hem samen te regeren. Wat leert nou zeg maar de geschiedenis als het gaat over hoeveel van zijn eigen programma de grootste partij nou kan doorvoeren? Ik bedoel, wat blijft hiervan overeind? Stel dat het hem lukt om een coalitie te vormen.
Poeh, ik vreesde dat je me dit ging vragen, want dat weten we natuurlijk nog niet. In die zin is Wilders ook een uniek fenomeen. Als, we hebben het al gezegd, als één partijbeweging met een eigenlijk door één man bij elkaar gefantaseerde lijst met wensen, die vervolgens ook weer betrekkelijk snel bereid was om overboord te gooien. Dus wat er uiteindelijk op de zeef blijft liggen, dat weten we niet. We weten wel dat we een politieke cultuur hebben waarin ieder kabinet een coalitiekabinet is. En daar gaat gewoon een enorme dempende werking van uit. Wilders zal niks kunnen doen als hij daar geen meerderheid voor krijgt. En als andere partijen hem dat niet gaan toestaan en daarin gaan meedoen. Het is en blijft een spel van geven en nemen, van wielen en dealen. En daar kunnen we ons nog allerlei verrassingen overkomen van nou, minderheidskabinetten, gedoogkabinetten, beoogde premiers die toch in de Kamer gaan zitten. Er is van alles echt in Nederland mogelijk. En dat is ook echt anders dan in andere landen. Trump, die vergelijkbare figuur, die kreeg toch de absolute macht. In Hongarije heeft Orbán veel meer macht. In Nederland gaat dat niet zo. Dus we krijgen een aan alle kanten ingepakte, van remmen en veiligheidsriemen voorziene PVV-voorman die het mogelijkerwijs grotendeels, of misschien wel voor de helft, of misschien maar voor een kwart, te zeggen gaat krijgen.
Ja, en dat is nog los van de vraag of hij überhaupt wel in dat torentje terecht wil komen, denk ik.
Het interessante van Wilders is dat hij, hoewel we hem allemaal vaak hebben gehoord, ook goed denken te kennen en een heel dik, voor de PVV tenminste, een relatief dik programma kunnen doorlezen, we eigenlijk nog steeds niet weten wie die is. Wat hij nou echt wil. Komt ook omdat hij geen input krijgt van zijn fractie, ook geen controle. Het is echt een eenpersoons toestel. De vliegende Geert. En waar gaat hij landen? We weten het niet. Wil hij nou de macht? Wil hij het torentje? Of wil hij één of twee dingen echt uit zijn programma realiseren? Daar zitten we nu naar te kijken. Ontzettend spannend, lijkt mij.
Dankjewel, Volkert.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.